Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
De Nieuwe Wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.
BNR Nieuwsradio. De Nieuwe Wereld. Annette van Soest.
Of het een diepe recessie wordt of een milde, dat moeten we nog zien. Maar dat onze economie deze winter gaat krimpen, daarover zijn de economen van de meeste Nederlandse banken het eens. Huishoudens en bedrijven voelen hogere prijzen voor energie en voedsel nu al. Vandaar dat het kabinet deze Prinsjesdag ook komt met een pakket maatregelen om de inflatiepijn te verzachten. Tegelijkertijd, zo slecht gaat het nou ook weer niet. De economie groeit nog steeds en we hebben een lage werkloosheid. Het voelt tegenstrijdig, maar is het dat ook? Wat als de komende recessie anders wordt dan alle anderen? Wat maakt de huidige economische tijd zo bijzonder? Is die eigenlijk wel zo bijzonder? Ik vraag het aan Pieter Gauthier, hoogleraar arbeidseconomie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Een hoge inflatie en een lage werkloosheid. Is dat eigenlijk een bijzondere combinatie?
Nee, dat is op zichzelf geen bijzondere combinatie. Ik snap de vraag heel goed, want we hebben eigenlijk heel lang geen inflatie gehad. En de laatste keer dat we inflatie hadden was in de jaren 70. En toen zagen we hoge inflatie en hoge werkeloosheid. Maar eigenlijk was dat een hele bijzondere combinatie. Want vaak wordt inflatie juist veroorzaakt doordat de economie overspannen raakt. Alle bedrijven produceren op volle kracht, kunnen geen mensen vinden. Lonen gaan omhoog en dan gaan de prijzen omhoog. Maar dat is juist, de inflatie wordt veroorzaakt doordat de werkeloosheid extreem laag is. Dus meestal gaat inflatie samen met lage werkeloosheid.
Ja, een hoge inflatie plus lage werkloosheid, die combi is dus niet speciaal. Wat de huidige tijd wel anders maakt dan anders, is dat de oplopende inflatie nu niet door stijgende lonen wordt veroorzaakt, maar door omhoog geschoten energieprijzen.
Toen kwam de energiecrisis. Poetin bleek een meer gevaarlijke, grotere schurk te zijn dan we dachten. We zijn te afhankelijk van het Russische gas geweest en dat moeten we nu afsluiten. En daardoor schieten de energieprijzen omhoog. En we gebruiken allemaal veel energie, de mensen, de bedrijven. Dus dat leidt tot hogere prijzen. En tot slot hebben we de COVID-situatie gehad. Dus het licht ging even uit, we hebben weinig geproduceerd. Bedrijven die hebben wel mensen vastgehouden door alle steunmaatregelen, maar niet heel veel geproduceerd. Dus de vraag is heel hoog. Het aanbod bleef een beetje achter. Ook door wat er in China gebeurde. Die zitten nog steeds op zero COVID. En daardoor zie je de prijzen stijgen.
Dus wat je normaal gesproken zou zien is dat een loonstijging zou leiden tot inflatie. Nu zijn dat andere factoren en blijven de lonen achter. Dat is dus best wel vreemd.
Ja, dat is een beetje het vreemde aan de situatie. Dus we zagen al heel lang dat bedrijven die klaagden dat ze geen mensen konden vinden. Terwijl ze eigenlijk bedoeld, ja, we betalen te weinig. We kunnen niet voor een dubbeltje op de eerste rij zitten. En daardoor, ja, de lonen blijven heel lang achter. En nu zie je dat de lonen wel stijgen, maar dat is meer een reactie op de stijging van het prijspeil.
Is er een verklaring voor het feit dat die lonen zo lang zijn achtergebleven?
Ik vind het lastig te begrijpen. We hebben wel heel veel schokken gehad in de economie. Dus mensen die waren eerst nodig in de restaurants en de horeca. Ja, toen ging het licht uit door COVID. Toen waren ze weer nodig bij de GGD. En nu zie je ook weer allerlei verschuivingen. Dus energieintensieve bedrijven die zullen het moeilijk krijgen. Dus mensen moeten eigenlijk meer naar de duurzame energiebedrijven of andere sectoren. Dus die stromen van mensen die leiden voortdurend tot aanpassingen. En als je een nieuwe baan begint, begin je meestal niet gelijk met een superhoog loon. Dus dat zou een van de verklaringen kunnen zijn. Dat bedrijven ook nog terughoudend zijn met mensen aannemen. En alleen dat doen als de lonen wat lager blijven.
Goed. We stevenen af op een recessie. Nou is de werkloosheid nog steeds historisch laag. Blijft dat zo?
Nou, er is dus een mogelijkheid dat de centrale banken, die maken zich nu al heel erg zorgen over de inflatie. Want inflatie kan ook leiden tot inflatieverwachtingen. Dus jij wil nieuwe keuken, nieuwe wasmachine ooit kopen. Maar als je denkt dat de prijzen over een jaar nog hoger zijn, ga je het allemaal nu al kopen. En als iedereen dat doet, is er nog meer druk op de prijzen. Al die verwachtingen die komen dan daadwerkelijk uit. En dan kan je echt superhoge inflatie krijgen. En dan wordt het heel kostbaar om het te stoppen. Dus ze zijn heel erg bezig met verwachtingenmanagement. En dat doen ze door de rente te verhogen. Daar wordt sparen aantrekkelijker, uitgeven wat minder aantrekkelijker. En als die verwachtingen dan wat gedempt zijn, is de hoop dat het zeg maar een eenmalige prijsstijging is. En dat we dan terug naar normaal kunnen gaan. Maar door die hoge rentes, dat kan op zichzelf wel tot een afname van de groei leiden. Mogelijk tot een recessie. Juist omdat mensen minder gaan besteden. Als ze zoveel minder gaan besteden, dat bedrijven geen mensen kunnen krijgen. In combinatie met de energiecrisis, waardoor sommige bedrijven ook failliet zullen gaan, zal dat wel tot een toename van de werkeloosheid kunnen leiden.
Ja, wat verwacht jij? Want dat zijn heel veel mitsen en magen. Je hebt geen glazen bol, maar toch, waar ga jij vanuit?
Nou, één wat veiliger van de veronderstelling is denk ik wel dat het aantal faillissementen omhoog zal gaan. En die voorspelling is vrij veilig, omdat het aantal faillissementen super laag was de afgelopen jaren, ondanks COVID. En juist omdat dat allerlei bedrijven overeind gehouden werden door de steun. Een verdedigbare maatregel. Maar uiteindelijk betekent dat wel dat er nog heel veel mensen zitten op verkeerde plekken. En sommige bedrijven die moesten eigenlijk nog leren of ze succesvol waren of niet. Tijdens een lockdown valt er weinig te leren. Als niemand je product afneemt, weet je niet of het aan jou ligt of doordat we een lockdown hebben. Inmiddels is er genoeg activiteit om te leren dat als het slecht gaat, dat je moet sluiten. Dus ik verwacht dat veel bedrijven zullen sluiten om die redenen. En ook energieintensieve bedrijven zullen gaan sluiten. En in de tussentijd, vanwege allerlei fricties, kan het tijd kosten voordat die mensen weer naar nieuwe banen stromen. En dat kan gepaard gaan met een toename van de werkeloosheid. Maar die is in zekere zin ook wel nodig voor de herallocatie.
Verwacht jij echt een diepe recessie met een hoge werkloosheid?
Ja, dat is altijd moeilijk te zeggen. Dus ik denk dat de schok te overzien is. Maar wat het lastige van economie is, is dat allerlei verwachtingen ook zelfvervullend kunnen zijn en vanzelf kunnen uitkomen. Dus als iedereen super pessimistisch wordt door een toename van de werkeloosheid, zijn hand op de knip houdt, wacht met uitgeven, iedereen wacht op elkaar, dan kan dat tot een diepe recessie leiden. Dus dat soort kleine schokken kunnen versterkt worden door allerlei verwachtingen. En dat is per definitie heel moeilijk te voorspellen, hoe mensen verwachtingen vormen.
Ja, en je zegt, we zijn terug in een normale situatie waarin bedrijven moeten kunnen overleven, op eigen benen moeten kunnen staan. Als het ze niet lukt, dan was het dus blijkbaar geen levensvatbare business. Maar we zitten toch niet in een normale situatie met die enorm hoge energieprijzen?
Nee, zeker niet. Dus voor een deel kan het liggen dat het bedrijf zelf dingen verkeerd heeft gedaan. Maar het kan ook, en dat is nu de situatie, het kan ook gewoon pech zijn. Dus die energiecrisis. Je hebt een aluminiumbedrijf, je doet alles goed, je hebt talentvolle mensen. Maar de energieprijzen zijn zo hoog dat je bedrijf eigenlijk niet meer levensvatbaar is. En dan kan je zeggen, de overheidssteun moet dus zo'n bedrijf overeind houden. Maar je kan ook zeggen, dit is een langdurige situatie. We moeten af van die energieintensieve industrieën, die kunnen dan beter importeren uit landen die minder afhankelijk zijn van Russisch gas. Dan is het, is het noodzakelijk dat dat soort sectoren krimpen.
Tijdens de coronapandemie was overheidssteun er vooral op gericht om mensen hun baan te laten behouden. Maar ik hoor nu aan jou dat je vindt dat dat nu niet meer de prioriteit zou moeten zijn.
Ja, dat klopt. Dus tijdens COVID, Koolmees moest supersnel handelen. Dus we kunnen hem daar niet echt op aanvallen. Er moest wat gebeuren. Maar in Nederland hebben we ons heel erg gericht inderdaad op het in stand houden van bedrijven. En de bedrijven moesten de mensen vasthouden. Nou, nadeel daarvan is dat juist in zo'n situatie met allerlei schokken, waarin sommige sectoren zouden moeten groeien en andere moeten krimpen, als iedereen zijn mensen vasthoudt, dan zijn er geen prikkels om te bewegen naar de plekken waar je eigenlijk het meest nodig bent. En dat heeft ook geleid tot een deel van de aanbodproblemen.
Zit er ook nog een positieve kant aan deze bijzondere economische tijden waarin we leven?
Nou, wat er nu gebeurt is eigenlijk heel goed dat je ziet dat de werknemers eindelijk heel veel macht hebben. Dus in Schiphol zag je nu dat de zomerbonus werd afgeschaft. Ja, en dan gaan de beveiligers gewoon naar een ander bedrijf waar ze meer kunnen verdienen. Dus het wordt een stuk moeilijker om mensen uit te buiten, als je het zo mag uitdrukken. Dus dat is denk ik wel een groot voordeel. Dat zelfs aan de onderkant kunnen mensen als ze willen makkelijker vaste contract krijgen, hogere lonen vragen. En als bedrijven dat niet bieden, kunnen ze gewoon ergens anders heen. En dat is eigenlijk, dat is vervelend voor bedrijven, maar het is heel goed voor de mensen aan de onderkant die het nog harder nodig hebben dan veel bedrijven.
Conclusie, wat als deze recessie, die er dus aan zit te komen, wellicht, waarschijnlijk, wat als deze recessie anders wordt dan alle anderen?
Ja, elke recessie heeft natuurlijk zijn eigen eigenschappen, maar we weten ook alweer dat we er uiteindelijk weer uit gaan komen. En ik denk dat we ook niet te veel moeten ingrijpen. Dat is ook vaak een neiging. Hè? Dus voor beleidsmakers, we moeten iets doen. En soms doen we dan alleen maar dingen die nog slechter zijn. Die druk moeten we weerstaan.
Vooral niet te veel doen dus dit keer als het gaat om het redden van bedrijven. Dat is de boodschap van arbeidseconoom Pieter Gauthier. Jasper Lukeze is hoofdredacteur van Economenblad ESB. Wat denkt hij? Wordt de volgende recessie anders dan alle anderen?
Ja, als eerste weten we natuurlijk niet zeker of er echt daadwerkelijk een recessie komt. We maken ons grote zorgen. Daarom denken we dat er een recessie komt, maar dat weten we niet. Economen hadden eigenlijk al verwacht dat we deze zomer richting een recessie zouden gaan. Deze zomer heeft Nederland iets van 2,8% economische groei nog geboekt. Tegen alle verwachtingen in. Dus de recessie is er gewoon nog niet. En zolang die er niet is, kun je eigenlijk blijven spreken over een naderende recessie. Maar goed, dat even gemarkeerd hebbende. Natuurlijk wordt deze recessie anders dan alle andere recessies. Op het moment dat die hetzelfde zou zijn als andere recessies, dan hadden we dat ook gewoon met zekerheid zien aankomen en voorkomen. Kijk, overheden kunnen best wat problemen fixen. En ook de centrale bank kan best wat dingen doen om een recessie te voorkomen. Als je zeker weet dat die op een bepaalde manier zich gaat voordoen.
Dat weten we nu dus niet.
Nou ja, kijk, wat we wel weten is die energieprijzen, de voedselprijzen zijn door het dak aan het gaan. Energie harder dan voedsel. Er zijn inderdaad die toeleveringsproblemen. Dat leidt eigenlijk tot twee verschillende kanalen via welke we een recessie zouden kunnen hebben. Als eerste gaat natuurlijk de koopkracht van huishoudens onderuit. Want energie is een noodzakelijk consumptiegoed. Je kunt daar wel een kwart op bezuinigen. Ook veel huishoudens kunnen dat doen. Maar stijgen de prijzen meer dan dat, dan ga je andere dingen minder kopen. Dan gaat de omzet van bedrijven tegenvallen. Dan gaat er verliezen, leiden ze verliezen. En dan neemt ook de economische groei af. Eventueel met werkloosheid tot gevolg. Dat gaat via dus de koopkracht van huishoudens. Het andere kanaal is dat die energieprijzen zo hoog worden dat bedrijfssectoren zeggen, nou weet je, ik krijg mijn producten gewoon voor deze hoge prijs niet kostendekkend verkocht. Dus ik stop de productie. En dat kan tot een recessie leiden op het moment dat een paar maanden later die producten niet op de markt zijn. En andere bedrijven dus noodgedwongen hun deuren moeten sluiten. Daar hebben we nu slecht zicht op hoe belangrijk dat is.
Kan je daar een voorbeeld van geven?
Nou ja, een aluminiumsmelterij gebruikt heel veel elektriciteit en heel veel energie. Moment dat de aluminiumsmelterij zegt, tegen deze prijs krijg ik mijn aluminium niet meer verkocht, ik zet de productie stop. Dan hebben alle bedrijven die aluminium gebruiken een paar maanden later, als de voorraden leeg zijn, een probleem. En voor heel veel producten bestaat er niet echt een goed alternatief voor aluminium. En dan sluit zo'n bedrijf strak dus de deuren. Het zou kunnen dat de bouw bijvoorbeeld stil komt te vallen, of dat een hoop consumentengoederen niet meer verkocht worden.
Ja, je hebt dus aan de ene kant het kanaal van de vraagkant. Hè? Ja. De consumenten en de dalende koopkracht. De andere kant is de aanbodkant.
Ja.
De bedrijven en wat zij leveren en niet meer kunnen leveren eventueel. Om welke kant maak jij je de meeste zorgen?
Nou, op korte termijn maak ik me het meeste zorgen om de vraagkant. De overheid doet best wel wat om voor de koopkracht van lage en een klein beetje voor de middeninkomens, om dat in stand te houden. Maar tegen de huidige hoge prijzen is eigenlijk geen koopkrachtpakket opgewassen. En gaan mensen, zodra ze geconfronteerd worden met die hogere energieprijzen, dat gewoon in de portemonnee voelen en hun bestedingen terugbrengen. Dus gaat dat gewoon voor een backlash zorgen? We hadden die deze zomer al verwacht, maar deze herfst verwachten nu de meeste ramers dat toch echt wel. En de overheid doet een hoop om te zorgen dat mensen niet onder het bestaansminimum zakken. Maar ook als je boven het bestaansminimum blijft, ga je natuurlijk wel bepaalde dingen dan niet meer doen. Middeninkomens die ineens niet 8, maar 25% van hun inkomen en energie kwijt zijn, die gaan niet meer op vakantie, bijvoorbeeld.
Wat betekent dat als het inderdaad aan die vraagkant, als die toch stil komt te vallen?
Dan nemen de bestedingen van de huishoudens af. De bedrijven, met name die binnenlands actief zijn, hebben minder omzet. Die gaan verliezen maken. In een normale recessie, dan heb je technisch gesproken een recessie. En wat je dan ook zou verwachten, is dat de werkloosheid oploopt en dat bedrijven gaan inkrimpen. En daar zit nu wel een beetje een twijfel, want die arbeidsmarkt is belachelijk krap nog steeds. En de afgelopen twee recessies hebben we gezien dat de werkloosheid maar heel beperkt is opgelopen. Dus de financiële crisis eigenlijk en de coronacrisis. De werkloosheid, toen was de arbeidsmarkt ook krap. En toen is de werkloosheid maar heel beperkt opgelopen. Omdat heel veel bedrijven zeiden, als ik nu vaste mensen eruit gooi, krijg ik ze straks niet meer terug als het weer beter gaat. Dus op het moment dat de verwachting is, dat de kans bestaat dat die prijzen weer gaan stabiliseren, dat de koopkracht van de huishoudens weer terugkeert, gaat denk ik de werkloosheid niet oplopen en dat stabiliseert de economie wel een beetje.
En er is nog een meevaller als je de huidige economische stand van zaken vergelijkt met de vorige twee crises.
We horen heel weinig over de rol van vermogens en schulden. De financiële crisis was die werd natuurlijk gevolgd door de Europese schuldencrisis. Dat was bij uitstek een crisis van bedrijven en met name financiële instellingen die grote schulden waren aangegaan om te investeren die daarna minder waard bleken te zijn, waarna ze die posities moesten afbouwen en verliezen moesten nemen, wat jaren duurt om dat op een goede manier te doen. Dus de schuldcomponent was heel groot en heel belangrijk in de financiële crisis. In de coronacrisis hadden bedrijven ineens geen inkomsten meer. Hebben ze van de overheid geld gekregen om te voorkomen dat ze hoge schulden op zouden bouwen en dat er eenzelfde soort situatie zou ontstaan als in de financiële crisis. Via de money market mutual funds hebben de banken ook een enorme kapitaalinjectie gekregen vanuit de Europese Centrale Bank om een schuldencrisis te voorkomen. Deze crisis gaat over stijgende kosten van inkoop eigenlijk. Daar komt die vandaan. En schulden spelen maar een hele beperkte rol. De overheid kan heus wel doen om te voorkomen dat huishoudens te veel schulden opbouwen. Maar op macrogebied speelt dat echt maar een hele beperkte rol. En dat is eigenlijk best wel goed nieuws. Want uit de economische vakliteratuur blijkt dat een normale recessie 2 jaar duurt. Heb je een recessie met een schuldenprobleem, ben je 7 jaar onderweg. Dus als dit daadwerkelijk een recessie wordt, dan ben je er waarschijnlijk ook relatief snel uit.
Denk je niet dat er nog een heleboel bedrijven zijn die nog steeds aan het opkrabbelen zijn uit die coronacrisis en die nog steeds een hoge schuldenlast op hun schouders dragen?
Ja, dat is wel zo. Tegelijkertijd zijn dat ook wel weer echt andere bedrijven, want het zijn andere sectoren. Dus de bedrijven die echt een grote klap hebben gekregen in de coronacrisis, dat is de horeca, de luchtvaart. En eigenlijk alles wat met entertainment en vermaak te maken heeft, dat zijn niet per se bedrijven die super energieintensief zijn. Dus het zijn echt wel andere sectoren. De energiebedrijven, de bakkerijen, die hebben helemaal geen last gehad van de coronacrisis.
Goed, dus toch nog een soort zilveren randje aan de huidige economische situatie.
Ja, hij is sneller voorbij als de recessie komt. En ik denk dat er echt een hoop kan gebeuren. Dat de overheid echt een hoop kan doen om te voorkomen dat, als we in een recessie komen, dat dat tot een langdurige crisis gaat leiden.
En dat is nou precies waar het om draait vandaag op Prinsjesdag. Met plannen de energiecrisis bezweren en zorgen dat mensen er niet te hard op achteruit gaan. De overheid kan veel, maar daarmee zijn zeker niet alle zorgen weggenomen bij Jillis van de Beukel van het HCSS. Hij is een veelgevraagd energie-expert. Je kunt hem eigenlijk niet missen als je de radio of tv aanzet. Jillis, welkom.
Dank je.
Word je al herkend op straat?
Soms, als Joep van het Hek. Maar niet als Jillis.
Waar maakt hij zich nou het meeste zorgen over?
Ik denk vanuit politiek oogpunt, ook vanuit wat ik HCSS denk, toch veel buitenlandse zaken, defensie, is eigenlijk mijn grootste zorg van houdt Europa de gelederen gesloten? Blijven wij eendrachtig optreden tegen Poetin? Laten we ons niet uit elkaar spelen. Gaan wij op een verstandige manier om met de protesten die er ongetwijfeld zullen komen? Want er is een risico, gele hesjes in het kwadraat. Niet alleen in Frankrijk, maar in heel veel landen. En ja, dat moeten we zien te voorkomen. En we moeten dat verhaal proberen uit te leggen ook. Want laten we wel zijn, die gasprijzen gaan ook weer naar beneden. Dit zijn geen duurzame gasprijzen.
Nee, dit is niet houdbaar. Maar het is natuurlijk ook nog helemaal niet bekend hoe lang we hiermee zitten.
Nee.
En we gaan wel de winter tegemoet.
En we gaan de winter. Maar je ziet de markt verwacht van, hij gaat in 2 of 3 jaar een heel stuk naar beneden. Er zijn sommige analisten die verwachten dat dat sneller gaat. Ja, dat zou kunnen, maar dat weten we eigenlijk niet. Wat er nu gebeurt is van, je ziet toch veel vraaguitval. En daar zit ook vraaguitval voor de langere termijn bij. En er komt echt meer aanbod naar Europa. 3 jaar, dan zie je toch echt een behoorlijke sloot van nieuwe LNG-fabrieken in Texas en Louisiana in de VS ontstaan. Die kun je daar vrij snel bouwen. En ja, op dit moment is het ontzettend winstgevend om goedkoop schaliegas naar Europa te verschepen.
Ja. Er speelt nog een ander groot probleem. Dat zijn de margin calls.
Ja.
Daar maak jij je ook grote zorgen over.
Ja, aan de financiële kant is eigenlijk dat, behalve natuurlijk de pijn voor de mensen, maar achter de schermen, margin calls zijn echt een probleem aan het worden. En dat zijn, dat is het financiële onderpand dat energieleveranciers moeten geven om contracten te kunnen afsluiten. En waarom sluiten ze die contracten af? Zij willen zich indekken tegen allerlei prijsrisico's. Zij hoeven niet rijk te worden, maar ze willen ook niet failliet gaan. En dat doen ze door het risico van allerlei prijsfluctuaties af te dekken. En om dat te kunnen doen, sluiten ze contracten af, hedgen ze. En daarvoor moeten ze grote financiële zekerheidsstellingen afgeven. En dat begint een probleem te worden met deze hoge prijzen en ook deze hoge volatiliteit. Geschat wordt dat totaal die zekerheidsstellingen tussen de 1000 en 1500 miljard euro zijn. Dat zijn ongelooflijke getallen. Niet alleen voor die energieleveranciers, maar ook voor de overheden die ze daarin moeten steunen.
Ja, want die energiebedrijven die kunnen dit niet meer ophoesten. Nee. Wat is het grote probleem?
Dan kunnen ze niet meer of minder handelen. En het echte grote probleem zou zijn als een gedeelte van die energieleveranciers failliet begint te gaan. Want dan kun je een domino-effect krijgen. Hè? Als sommige van die contracten, ze hebben heel veel contracten. Sommige heel winstgevend, andere heel verliesgevend. Als een paar partijen bij wie ze winstgevende contracten hebben uitstaan omvallen, dan vallen ze zelf misschien ook wel om. En dan krijg je dat het hele systeem omvalt. Al die domino-steentjes. Als overheden hier niet zouden ingrijpen. En ik ben ervan overtuigd dat overheden dat echt wel gaan doen. Die zien dat gevaar en die gaan ingrijpen. Alleen krijgt dat veel minder publiciteit dan de prijsplafonds of de windfall taxes of levies of hoe ze ook heet.
De overwinsten.
De overwinsten.
Ja, overheden zullen dit dus niet laten gebeuren.
Ja, misschien heel naïef, maar ik verwacht dat overheden verstandig zijn daarin.
Dit was De Nieuwe Wereld. Volgende week dinsdag zijn we er weer. Of luister wanneer je wil in je podcast-app.
De Nieuwe Wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.